bij Noorderlicht. Dus ik kan er vast een beetje inkomen op deze manier. En dan beginnen we bij Ezra. En dat is een boek met wat gaat over een tijd met allerlei veranderingen en uitdagingen, moeilijkheden en kansen. Oftewel een boek met allerlei parallellen naar onze tijd. En we staan vandaag stil bij het eerste hoofdstuk en dan komen we Cyrus tegen. En we staan met name, we kijken door de via Cyrus naar dit hoofdstuk. En via Cyrus ook naar onszelf. En via Cyrus ook naar God en Jezus Christus. Voordat ik begin te lezen, even wat achtergrondinformatie. De Judeërs, het volk, het deel van het volk Israël dat overgebleven is, die waren onder de voet gelopen door de Babyloniërs. Die hadden de muren van Jeruzalem plat gegooid, de stad in puin geslagen en het centrum van de godsdienst, de tempel leeggeroofd en daarna verwoest. En iedereen die ook maar enigszins kansrijk was, die werd meegevoerd naar Babel. En wat achterbleef, dat vermengde zich met overige stammen en volken en dat was na een paar decennia niet meer te onderscheiden als Joden. Dus van de Joden, Gods eigen volk, was nog maar een rest overgebleven en dat zat klem in Babel. Zonder enige macht. Geen macht van het getal, geen militaire macht, geen politieke macht of invloed of zelfs maar stem. En er dreigde een triest einde van Gods volk. In de vaart der volkeren lijkt Gods volk het lot beschoren van zoveel volken. Uiteindelijk op te gaan in andere volken en niet meer terug te vinden. Maar dat schijnbaar onaantastbare Babylonische Rijk gaat vrij plotseling toch ten onder. De Babyloniërs worden overvallen door de Perzen. En de Perzen, onder leiding van Cyrus, zijn vanaf dan de heersende grootmacht. En dit had grote gevolgen voor de Judeërs. In Ezra 1 lezen we dan wat die nieuwe wereldheerser Cyrus doet in zijn eerste regeringsjaar. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, ging in vervulling wat de heer Jeremia had laten aankondigen. Hij zette de koning ertoe aan om in zijn hele koninkrijk mondeling en ook schriftelijk het volgende besluit bekend te laten maken. Dit zegt Cyrus, de koning van Perzië. Alle koninkrijken van de aarde heeft de Heer, de God van de hemel, mij gegeven. Hij heeft mij opgedragen om voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem, een stad in Juda. Laat al degenen onder u die tot zijn volk behoren zich met de hulp van hun God naar Jeruzalem en Juda begeven om er de tempel van de Heer weer op te bouwen. De God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Allen die hier nog als vreemdeling verblijven, waar ze zich ook mogen bevinden, dienen van hun medeburgers ondersteuning te krijgen in de vorm van zilver, goud, goederen en vee. Dit komt bovenop de vrijwillige gave voor de tempel van de God die in Jeruzalem woont. De familiehoofden van de stammen Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen die God daartoe aanzetten, maakten zich gereed om naar Jeruzalem te vertrekken en te beginnen met de bouw van de tempel van de Heer. Al hun buren ondersteunden hen met voorwerpen van zilver en goud, met goederen, vee en kostbare geschenken, nog afgezien van wat vrijwillig aangeboden werd. Koning Cyrus van Perzië gaf de voorwerpen vrij die uit de tempel van de Heer afkomstig waren en die Nebukadnessar uit Jeruzalem had meegenomen en in de tempel van zijn eigen God had neergezet. Hij vertrouwde de teruggave toe aan Mithridat, de schatmeester, die ze met een inventarislijst aan Sesbassar, de leider van Juda, overdroeg. Het betrof 30 gouden schalen, 1000 zilveren schalen, 29 messen, 30 gouden bekers, 410 zilveren bekers van verschillende soort en 1000 andere voorwerpen. Bij elkaar 5400 voorwerpen van zilver of goud. Dit alles liet Sesbassar meevoeren toen hij de ballingen uit Babylonië terugbracht naar Jeruzalem. Nou, wij zijn gewend, gemeente van Jezus Christus, aan nieuwe regeringsleiders die beloven van alles anders te gaan doen dan hun voorgangers. Het meest recente voorbeeld is de nieuwe premier van Groot-Brittannië, Boris Johnson, met beloftes over de Brexit op 31 oktober. U weet wel, de Brexit, dat is die 3 jaar lange durende soap. Voortdurend denk je dat er van alles gebeurt, maar eigenlijk gebeurt er toch net niks en blijft alles hetzelfde. En dat duurt maar, maar we blijven kijken. In de hoop dat er toch iets gaat gebeuren. Maar je hoeft geen politiek genie te zijn om te kunnen voorspellen dat het heel lastig gaat worden. Om dit nu dan opeens in een paar maanden wel netjes te regelen. Nu is het sowieso voor elke regeringsleider in een democratie lastig om iets groots gedaan te krijgen. Ook in Nederland. Dat moet via coalitievorming, regeringsakkoorden, wetsvoorstellen, verdedigen in de Tweede Kamer, goedgekeurd krijgen in de Eerste Kamer. Een heel gedoe allemaal eigenlijk. Van zulk gedoe had Cyrus geen last. Hij kon het gewoon allemaal zelf bepalen. En dan gold het ook nog als een wet voor Mede en Perzen. Deze nieuwe wereldleider Cyrus doet het ook echt anders. Compleet anders dan zijn voorgangers van voorgaande rijken. Deze Cyrus gaf de volken die gedeporteerd waren naar Babel de kans om naar hun eigen plek terug te keren. Daar hun eigen godsdienst weer uit te oefenen. En weer iets van een samenleving op te bouwen. Uniek. Want ze kregen niet alleen toestemming daarvoor. Niet alleen een soort vrijbrief, maar ook nog eens de middelen daarvoor. Nooit eerder vertoond. Dat deden Cyrus en die Mede en Perzen natuurlijk niet enkel uit menslievendheid. Het was hun manier om loyaliteit te verwerven bij onderdrukte volken. Want die nieuwe vrijheid was maar relatief. Ze bleven natuurlijk onder de overheersing van de Perzische koning. Maar toch, de overgebleven Joden profiteerden enorm van dit nieuwe beleid. Ze mogen terug naar Jeruzalem. En ze werden aangemoedigd om hun godsdienst in ere te herstellen. Want ook dat was een belangrijke reden voor Cyrus voor dit beleid. Ze hoopten die Mede en Perzen de steun van al die verschillende goden te verkrijgen. Immers, het was de bedoeling dat zo'n teruggekeerd volk met een in ere herstelde godsdienst natuurlijk ook voor het welzijn van de Perzische koning zou bidden. En hoe meer goden je gunstig had gestemd, hoe beter voor jou als wereldheerser. Nou ja, die Cyrus en zijn beleid zou je kunnen zeggen, die kwamen voor de Judeërs uit de lucht vallen. Vrij plotseling was dat Babylonische Rijk in elkaar gestort. En gelijk in het eerste jaar begint Cyrus met zijn beleid door te voeren. En toch kwam het niet helemaal uit de lucht vallen. Al weten we niet in hoeverre de Judeërs ermee rekenden. Maar Ezra 1 begint met die voorspelling van de profeet Jeremia. Die had geprofeteerd dat door de hand van ene Cyrus de Judeërs weer zouden mogen terugkeren naar Jeruzalem. Na een tijd van 70 jaar. Een nogal onwaarschijnlijke profetie. Dat de Judeërs terug mochten keren na zo lange tijd. Maar met naam en toenaam had Jeremia van ene Cyrus gesproken. De Messias Cyrus staat er. En deze profetie komt hier in Ezra uit. Niet helemaal precies. Jeremia had van 70 jaar gesproken. Maar dat was het niet. Hoe je ook precies rekent, je komt op zo'n 40 à 50 jaar uit. 40 à 50 jaar ballingschap, niet van 70. Kan verschillende verklaringen hebben. Hè? Misschien had Jeremia zich misrekend. Misschien was het niet de bedoeling dat die 70 letterlijk zou worden genomen, maar symbolisch. Dat het staat voor een lange tijd die op een gegeven moment vol is. En misschien, dat vind ik nog eigenlijk de mooiste verklaring, misschien kon God het gewoon niet langer meer aanzien. Kon hij gewoon niet meer wachten om zijn volk goed te doen en hun lot te keren. En maakte hij uit medelijden, uit de goedheid van zijn hart, eerder een einde aan die ballingschap van de Judeërs. Hoe het ook allemaal precies gelopen is, de kansen van het overgebleven deel van het volk Israël, deze kleine restgroep, de kansen keren zich totaal. Wij zouden zeggen de kans op een geslaagde Brexit op 31 oktober was groter geweest. Maar het had toch allemaal plaatsgevonden. Dankzij Cyrus en zijn beleid. De Judeërs mogen terug naar hun vaderland, vaderstad. En krijgen de middelen om de tempel weer op te bouwen. Ze zijn dan niet meer in ballingschap, maar thuis. En in Ezra 2 lezen we dat zo'n 50.000 mensen deze kans pakken. En hun bestaan in Babel opgeven voor een nieuwe toekomst in Jeruzalem en omstreken. Er waren meer dan 50.000 Judeërs in Babel. Blijkbaar ging niet iedereen mee. Of ze zagen het niet zitten. Ze vonden het misschien veel te gevaarlijk of veel te onzeker allemaal. Of ze vonden het wel best in Babel. Ze hadden er het beste van weten te maken. En hadden het zo slecht nog niet. Maar 50.000 pakte de kans die Cyrus bood, namen de middelen dankbaar in ontvangst. En kregen ook nog precies terug wat vroeger uit hun tempel was geraft. En ze gingen op pad onder leiding van Sesbassar. Volgens Ezra 1 is dit niet allemaal het gevolg van een beleidswijziging die toevalligerwijs heel gunstig uitpakt voor de Judeërs. Nee, de schrijver ziet achter dit al te toevallige Gods hand. Want God zette Cyrus ertoe aan. God was de reden van deze ommekeer. Maar wat zegt deze verrassende ommekeer in de geschiedenis van het volk Israël ons vandaag de dag? Wat leren we van Ezra 1 en dan met name wat er gebeurt via deze Cyrus? Ik denk in ieder geval 3 dingen. Dat als we ooit te maken krijgen met een situatie die op slot zit, als we ooit in een fase in ons leven komen waarin we klem komen te zitten, als we ooit in een uitzichtloze situatie zitten, als we ooit te maken krijgen met iets waar onze macht, onze invloed ontoereikend is, dat God dan iemand is die kan helpen, uitkomst geven. Dat God ook iemand is die niet alleen kan helpen, maar ook wil helpen. Ezra 1 is een van de vele voorbeelden uit de Bijbel waarop God op verrassende wijze ingrijpt ten goede. En God kan niet alleen helpen, hij wil niet alleen helpen, hij belooft zelfs te helpen. Zoals de Judeërs ook die belofte hadden via de profeet Jeremia, dat God hen zou uitredden en doen terugkeren naar hun vaderstad. Zo hebben wij ook belofte van hulp. Spreuken 20 bijvoorbeeld, wacht op de Heer, hij zal je helpen. Of in Hebreeën 4, laten we zonder schroom naderen tot God, want telkens als we hulp nodig hebben, vinden we daar barmhartigheid. Ja, de Judeërs in Babel die waren tot God genaderd en die hadden om hulp gevraagd. Verschillende psalmen die we hebben komen uit die periode van ballingschap. Psalm 79 bijvoorbeeld. Zie onze ellende, haast u, help ons, red ons. Psalm 80 bidt 3 keer. Keer ons lot ten goede. Ja, dat is sowieso iets van de psalmen. Ze leren ons om te vragen, te blijven vragen om Gods hulp. En die psalmen benadrukken ook dat de God van de Bijbel een God is die kan, wil en zal helpen. En als je nu al klem zit, dan geldt dat natuurlijk ook. Wat het ook is. Of het bepaalde patronen zijn die je elke keer in de problemen brengen. Dat je klem zit in een bepaalde financiële situatie. In de schulden misschien wel. Of ben je voor je gevoel nu al zo lang alleen dat het voor je idee uitzichtloos begint te worden. Of zit je juist al heel lang in een bepaalde relatie die maar niet werken wil. Waardoor het uitzichtloos voelt. Of wil het maar niet lukken met die opleiding? Of weer niet? Of lukt het niet met werk? Of is er iets met je kind of juist met je ouders? Iets waar je echt niet van weet hoe dat nou goed komen moet. Of wat het ook maar is. Ezra 1 zegt je vandaag. God helpt. Waar je ook mee zit. God helpt. Nee, bijna nooit volgens ons tijdspad. Bij de Judeërs duurde het ook 40 à 50 jaar voordat God ingreep. En nee, het gaat bijna nooit op de manier waarop je het zelf had uitgestippeld. Nee. En ja, het kan eerst lange tijd duren, door diepe dalen heen gaan. Denk maar aan de Judeërs. Je land achter moeten laten in puin en in een vreemd land. Bestaan moeten opbouwen. Tientallen jaren lang in een vreemde cultuur. Dat is een diep en lang dal. En ja, het kan zijn dat je op een punt moet komen waarvan je moet zeggen dat jij geen enkele macht of invloed of kracht of stem hebt waardoor je het zelf kunt veranderen. Dat je overgeleverd bent aan de hulp van een ander. En ja, het kan zijn dat God helpt via iemand waarvan je het nooit had verwacht. Zoals bij deze Judeërs het via die Perzische koning ging. Nee, die hulp kun je niet afdwingen. Je hebt er geen recht op. Hier is de situatie ook zo dat de Judeërs er in het geheel geen recht op hadden. Op welke hulp van boven dan ook. Ze hadden het compleet verbruikt bij God. Hem voortdurend genegeerd, zijn woorden in de wind geslagen, hun eigen stomme gang gegaan. En toen had God eindelijk, het had nog vreselijk lang geduurd, zijn mensen losgelaten. Maar toch kwam de hulp van God, onverdiend toch. En onze situatie is niet veel anders, toch? Hebben wij recht op hulp van boven? Kunnen wij rechtmatige eisen bij God neerleggen? Ik denk het niet. En toch zegt Ezra 1, jou en mij, God is een God die helpt. Maar misschien is hij al lang bezig om jou te helpen. Heeft hij al iemand in beweging gezet voor jou? Zoals ook iemand hoorde zeggen pas, God does more behind your back than in front of your face. Hij doet meer achter je rug dan vlak voor je ogen. Misschien is God al bezig achter jouw rug om hulp te sturen, uitkomsten, ommekeren of wat dan ook. Hoe het ook zij, hoe lang het ook gaat duren, God wil helpen. Kan helpen. En hij belooft te helpen. Vraag hem erom, blijf vragen. Zoals de Judeërs dat in ballingschap ook deden. Geef de moed niet op. God helpt. Tweede uit dit verhaal. Dit verhaal wijst ons op Jezus. Assyrus wijst ons op Jezus. Dat klinkt misschien vreemd. Hè? Wat zou zo'n militaire veroveraar, deze strateeg van de hoogste orde, deze heidense overwinnaar nou op Jezus kunnen lijken? En toch? Deze Assyrus wordt bij Jeremia Gods gezalfde, Gods Messias, Gods koning genoemd. Dat is een titel die je verwacht ja, bij koning David bijvoorbeeld, of voor de toekomstige Messias. Maar Assyrus krijgt deze titel. Uniek dat een niet-Joodse koning deze titel krijgt. Dat is niet ongepast. Want deze Assyrus betekent ontzettend veel voor Gods volk. Hij brengt Gods volk thuis. Hij doet hen terugkeren naar hun eigen land. Naar hun eigen plek. Weg uit de ballingschap. Terug naar huis. Voor Assyrus betekent het misschien niet eens zoveel. Een groep van 50.000 mensen in een rijk met miljoenen onderdanen. Het was voor hem gewoon onderdeel van zijn beleid om volken die de Babyloniërs in ballingschap hadden genomen terug te laten keren naar hun vaderland. Maar het betekende veel voor de Judeërs. Het betekende veel voor Gods volk. De ondergang bleef hen zo bespaard. Zo kwam er een nieuw begin voor dat volk van God, waar God nog zoveel plannen mee had. En zo wijst deze Assyrus vooruit naar Jezus, want ook hij was Gods gezalfde. Gods Messias. Ook hij laat mensen profiteren van zijn overwinning. Al was zijn overwinning niet te danken aan de offers van talloze soldaten, maar dankzij zijn eigen opoffering aan het kruis. Ook Jezus verslaat vijanden. Al zijn dat niet de Babyloniërs, maar het kwaad, de duivel en de dood. Ook Jezus was voorspeld door de profeten. Nog veel vaker dan Assyrus. En ook bij Jezus komen de beloften uit. Ook Jezus maakt mensen vrij. Al is dat niet vanwege verstandig politiek beleid, maar vanwege zijn liefde voor mensen. Ook Jezus brengt mensen thuis. Al is dat niet zozeer een fysieke plek, maar een geestelijke plek bij God, waar een mens helemaal thuis zichzelf kan zijn, tot zijn bestemming is gekomen. Assyrus was er een bepaald cruciaal moment in de geschiedenis van Israël. Jezus is er voor iedereen, op ieder moment, ook voor jou en mij. Maar bij Jezus is het anders dan koningen en regeringsleiders. Die worden op een gegeven moment gekozen door een meerderheid en dan zit iedereen ermee opgescheept. Dan hebben ze de leiding over iedereen. Of Assyrus, die werd niet eens gekozen, die drong zijn regering aan allerlei volken op. Jezus is anders. Die dringt zijn regering niet op. Hij is alleen je koning, je leider als je daarvoor kiest. Als je op hem stemt. Als je je leven toevertrouwt aan hem. Al geeft hij zoveel meer vrijheid dan welke andere macht of machthebber ook. Assyrus, hij lijkt op Jezus. al gaat Jezus hem zo veel en zo ver te boven. Op een derde manier heeft deze Cyrus ons wat te zeggen. En zeker als het je goed gaat. Ik hoop dat hier heel veel mensen zitten die het goed gaan. En als je zogezegd aan de winnende kant van de samenleving staat. Dat vaak meezit. Dat je veel kansen krijgt en benut. Als je van alles is toegevallen. Dan kan Cyrus je inspireren om goed te doen. Aan mensen die dat niet van je verwachten. Of ook helemaal niet van je kunnen eisen. Misschien zit jij ook wel in een positie waarin je iemand anders ongedacht en onverwacht goed kunt doen. Om veel verder te gaan dan redelijkerwijs van je verwacht kan worden. Of om iemand of zelfs meerdere personen goed te doen. Terwijl je weet dat ze niks voor je terug zullen doen. Bij Cyrus kun je er tegenin brengen dat het onderdeel was van zijn politiek. Dat het uiteindelijk uit eigen belang gebeurde. Dat mag waar zijn. Maar anderen profiteerden er maar mooi van. Hele volkstammen profiteerden van dit beleid van Cyrus. En zo kunnen wij toch ook bedenken wat wij kunnen doen. Waar anderen profijt van zullen hebben. En Cyrus is dan ook een inspirerend voorbeeld van hoe dat te doen. Zeker voor mensen met een soort helperssyndroom die de neiging hebben om veel te ver te gaan. Want Cyrus leert ons om niet alles te doen. En Cyrus gaf veel, ja. Maar hij nam die Judeërs niet alles uit handen. Ze moesten zelf terug. Ze moesten achterlaten in Babel wat ze hadden opgebouwd. Ze kwamen in een situatie waarin alles in puin lag. En opgebouwd moest worden. En Cyrus dwong ook niemand. De Judeërs hadden de vrijheid om niet in te gaan op deze kans. Misschien moeten wij ook op die manier helpen. Mensen de kans geven. Mensen de middelen geven. Maar dan ook vrijlaten. Niet hun eigen verantwoordelijkheid afpakken. Niet het eigen initiatief platslaan. Niet het recht op fouten maken afnemen. Niet mensen behandelen alsof ze kleine kinderen zijn die niks zelf kunnen of mogen. Kans bieden. Middelen geven. Bij wie kun jij dat doen? Welk kind, welke tiener, welke vastgelopen man of vrouw, welke persoon die probeert te integreren, welke persoon die je kent of helemaal nog niet kent, kun jij iets bieden waardoor er hoop gloort voor die persoon, waardoor een klein of grote droom uitkomt? Hij is een baan, een stage, een opleiding, werkervaring, formulieren regelen, subsidie aanvragen, een stichting ondersteunen. Misschien is er wel iets dat jij kunt organiseren. Of regelen. Misschien kun je een aantal uur van je tijd investeren in iemand waar eigenlijk nooit in investeert. Misschien is er in jouw bedrijf, in jouw netwerk, in jouw invloedssfeer iets te regelen. Iets te bieden. Ja, dat hoeft niet op de schaal van Cyrus. Of op de schaal van Nelson Mandela of Martin Luther King. En al helemaal niet op de schaal van Jezus. Je hoeft geen Messias-complex te ontwikkelen. Maar op jouw eigen schaal. Welke kans, welke middelen, welk netwerk, welke gift kun jij bieden? Wie kun jij een kans geven waardoor één iemand zijn leven zo ten goede keert? Wie kun jij een kans geven die alle verschil kan maken? Misschien kun je daar eens over nadenken. En kijken of God je iemand te binnen brengt. Vandaag of de komende tijd. Ik sluit af. Cyrus die wijst ons op God die helpt. Cyrus wijst ons op Jezus die bevrijdt. Cyrus wijst ons op de vraag: wie bied jij een kans? In al die drie dingen waar Cyrus op wijst, draait het om een woord dat ik nog niet genoemd heb, maar wat al deze drie dingen typeert. Dat woord is genade. Oftewel onverdiende goedheid. En het is omdat God zoveel genade heeft dat hij ons helpt. Het is omdat God zoveel genade heeft dat Jezus is gekomen om ons te bevrijden. Het is dat God zoveel genade heeft dat het vanzelf gaat spreken dat wij op onze beurt genadig proberen te zijn. Van die genade moeten we het hebben. Dat God ons bevrijd. Niet laat zitten in een slavenbestaan. Maar ons in de vrijheid zet. En daarover willen we nu zingen met het lied No Longer Slaves. Amen.